Leo Wijnveld is voorzitter van Voedselbanken Nederland. In ons land zijn er maar liefst 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven en zo'n 400.000 mensen in ons land die voedsel nodig hebben. Leo, zijn collega's en de vele vrijwilligers van de Voedselbank zetten zich dagelijks in om al deze mensen te helpen. We gaan in dit gesprek in op de uitdagingen waar de voedselbanken in deze moeilijke tijd voor staan en verkennen de sociale kant van duurzaamheid. Leo, je bent al 8 jaar voorzitter van de voedselbanken. Wat is jouw motivatie om je al zo lang in te zetten voor dit thema?
Nou, toen ik langere tijd geleden met de voedselbank in aanraking kwam, dat was om in mijn vrije tijd een organisatieontwikkelingsopdrachtje te doen. Ik wist wel dat er voedselbanken in Nederland waren, maar ik had werkelijk geen flauw idee. Ik was zo groen als gras. En toen kwam ik dus in aanraking met die voedselbanken en ik liep daar rond. En ik was toevallig net op een dag dat mensen hun eten kwamen halen. En wat mij direct opviel, dat was dat misschien wel 40% daarvan hadden de ouders ook hun kinderen meegenomen. Nou, ik heb zelf ook kinderen, dus ik kon mij toen op dat moment niet voorstellen dat er in Nederland honger is door kinderen. Nou, die opdracht werd tot een goed einde gebracht en er ontstond een landelijke organisatie. En toen hebben ze mij gevraagd, zou jij dat in de eerste jaren niet als voorzitter willen doen? En toen had ik voor mezelf het idee van, dat wil ik wel doen, maar ik ga weg zodra de kinderen in Nederland geen honger meer hebben. En daarom ben ik er nog steeds en blijf ik nog even. Want dat is nog steeds niet gelukt.
Ja, dat klinkt heel heftig, Leo, dat je zegt dat kinderen in Nederland honger hebben. Ik denk dat iedereen wel weet heeft van het feit dat er voedselbanken zijn. Maar zou je toch nog eens willen aangeven, hoe groot is dit probleem van honger in Nederland?
Ja, dan moet ik eigenlijk beginnen met iets vertellen over de armoede in Nederland en de ontwikkeling daarvan. Laat ik even een stapje terug doen. Voor de financiële crisis waren er 1,2 miljoen. Of na de financiële crisis waren er 1,2 miljoen. Dat is daarna weer wat minder geworden. Voor corona waren het er ongeveer 1 miljoen mensen. En dat zullen er ongetwijfeld nu weer 1,2 miljoen zijn. En de komend jaar verwacht iedereen dat het op zal lopen tot nog meer dan 1,2 miljoen. Met 1 miljoen mensen die in armoede leven, hebben wij een inschatting gemaakt op basis van gedeeltelijk wetenschappelijk onderzoek dat 400.000 Nederlanders elke dag voedsel tekort hebben, honger hebben. En 40% van die 400.000 mensen zijn dus kinderen. Dat is de situatie op dit moment. Dan moet wel het volgende aan toegevoegd worden. Dan vertel ik gelijk iets over die voedselbanken. Mensen eten geven, dat is, zou je kunnen zeggen, symptoombestrijding, maar wel heel belangrijk en voorwaardelijk. Maar het is veel belangrijker dat die mensen zo snel mogelijk weer gewoon hun eigen eten kunnen kopen. Dus we laten ze ook begeleiden. Zoals wij dat gedefinieerd hebben als geen traject of geen pakket zonder traject. Gemiddeld zijn de mensen ongeveer 1 jaar bij ons. Dat varieert van een aantal weken tot 3 jaar. Dat is ongeveer de maximale termijn. Dan is bijna iedereen weg. Alleen wat we de laatste jaren zien, dat is een ernstige toename van het aantal mensen wat gewoon die armoede nooit meer uitkomt. En dan moet je echt letterlijk denken aan tweede, derde generatie armoede.
Dat zijn fikse getallen die je noemt, Leo. Ik zie dat iemand uit het publiek, Jan, vraagt, welke definitie van armoede gebruiken we eigenlijk in Nederland?
Ja, dat is, er zijn 2 definities in Nederland, formeel. Dat is van het Sociaal Cultureel Planbureau en dat is van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zijn verschillend. Wat misschien, om nou niet in die techniek te vervallen, misschien dat het volgende wat illustratiever is. Het Sociaal Cultureel Planbureau die heeft berekend dat, hoe hebben ze dat genoemd? Ik heb het nog even opgeschreven. Niet veel, maar toereikend. En dus je hebt wel inkomen, maar niet veel, maar wel toereikend. En als je kijkt naar het absolute bestaansminimum in Nederland, dus dat is de bijstand. Dus als je dat inkomen hebt, kom je met je gezin per jaar 3000 euro tekort met een bijstandsuitkering. Dus het gat tussen de bijstandsuitkering, dat is natuurlijk gewoon het minder kan niet, zou je zeggen. Dat het in de praktijk dikwijls nog minder kan, anders zouden er geen voedselbanken zijn, maar minder dan de bijstand kan eigenlijk niet. Dan is het gat met om een redelijk normaal leven te leven in deze samenleving 3000 euro per jaar.
Je noemt nu mensen die in de bijstand zitten. Is dat jullie grootste doelgroep? Met andere woorden, zou je wat meer kunnen vertellen over de mensen en de situatie waarin de mensen zitten die jullie bedienen met de voedselbank?
Ja, eerst wel even een paar voor degenen die kijken en dat niet weten. Er zijn in Nederland 162 voedselbanken. Met 10 regionale distributiecentra en we draaien dat met 13.000 vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Dus het is echt een burgerinitiatief, zou je kunnen zeggen, wat uitsluitend met vrijwilligers wordt gedraaid. En volledig 100% afhankelijk is van donaties van voedsel, geld, middelen vanuit de samenleving, bedrijfsleven enzovoort. Dus dat is de situatie van die voedselbanken. Pak een beetje een jaar of 4 geleden, 5 jaar geleden, was het inderdaad zo dat er een soort causaliteit was tussen bijstand en voedselbanken. Maar door de verandering in de samenleving, met name in de hele arbeidsterrein, is dat totaal veranderd. Als je nu kijkt naar een gemiddelde voedselbank, dan lopen daar mensen rond die wat veel ZZP'ers, veel werkende armen. Dat zijn mensen die hebben 2, 3, 4 baantjes. En bij elkaar is het gewoon ontoereikend om je gezin te kunnen onderhouden. Je treft daar bejaarden aan. Dus mensen die bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering hebben en door de stijging van de vaste lasten in de afgelopen paar jaar niet meer in staat zijn om gewoon hun verplichtingen na te komen. En wat het belangrijkste natuurlijk bij ons is, dat zijn mensen met een schuld. Maar al die mensen die ik noemde, die kunnen dus allemaal heel makkelijk een schuld opbouwen.
Ja.
En dat heeft er ook mee te maken, en dat zien we vooral in de mensen met een flexibele arbeidssituatie. Dus denk aan ZZP'ers en franchise. Denk aan mensen met een tijdelijk contract. Uit onderzoek blijkt, recent van de Rabobank blijkt, dat er gewoon 300.000 Nederlanders zijn. Die hebben een flexibel inkomen, dus daar is het niet duurzaam van. En van die 3 miljoen zijn er dus 700.000 mensen die hebben een spaargeld van minder dan 2500 euro. Als je dat tot je door laat dringen, betekent dus dat er ook rekening houden met corona en de economische crisis, er een bommetje ligt van mensen die nu nog een opdrachtje hebben of hun spaargeld aan het opmaken zijn. Dat zie je natuurlijk ook bij zelfstandigen. Op een gegeven moment is het op en dan. Dus het is een flinterdunne grens tussen jezelf kunnen bedruipen en de grens door te gaan en een schuld op te bouwen in de verwachting en de hoop dat er wel weer betere tijden komen, tot het moment dat het blijkt niet te kunnen en dan kom je bij de voedselbank.
Ja, dus er zijn allerlei dieperliggende oorzaken die ervoor zorgen dat mensen bij de voedselbank komen. En je gaf eerder aan dat bij jullie niet alleen het voedsel wordt uitgedeeld, maar dat jullie ook mensen begeleiden naar organisaties die hen verder kunnen ondersteunen.
Ja, op lokaal niveau hebben de lokale voedselbank, die heeft afspraken. Het kan met gemeenten zijn, dat kunnen bepaalde instellingen zijn, organisaties zijn. Het hangt natuurlijk uit een integer. Als mensen bij ons komen, dan dat doen ze omdat ze honger hebben. Je gaat niet naar de voedselbank als je geen honger hebt, want het is nogal een drempel waar je overheen moet.
Mm-hmm.
Op dit moment zijn het dus dat we 100.000 mensen per week voeden. Dus kun je nagaan hoeveel mensen die drempel kunnen overschrijden. Maar we weten dat er dus in werkelijkheid 400.000 mensen ongeveer zijn. Bij het intakegesprek, wat kort daarna plaatsvindt, wordt gekeken wat is de oorzaak, zonder dat wij ons daarmee gaan bemoeien. Die competenties hebben we ook niet. En we brengen ze in verbinding, zeg maar, met een organisatie waar ze zich wel kunnen laten begeleiden. En dat controleren we per 3 maanden, per 6 maanden. En uit het feit wat ik straks zei, dat het gemiddeld een jaar is, blijkt het systeem als zodanig wel te werken.
En dat is dan wel een lichtpuntje in dit.
Ja,
in dit
verhaal. En voor veel vrijwilligers is dat ook zeg maar, een van de belangrijkste drijfveren om het te doen. Ja. Het is niet alleen maar vissen geven, maar je geeft ook een hengel.
Ja, precies. Nou, dat vind ik ook een bruggetje naar het tweede doel wat ik begrepen heb dat de voedselbanken hebben. En dat is het tegengaan van voedselverspilling. Toen ik dat voor het eerst zelf hoorde, vond ik dat wel interessant. Omdat er nu allerlei initiatieven op de markt komen. Ik noem maar wat apps en supermarkten die initiatieven ontplooien. Waardoor de voedselverspilling ook door anderen wordt aangepakt. En ik vroeg me af hoe dat de voedselbanken raakt.
Ja, dat raakt heel erg omdat, zoals straks aangegeven, we zijn dus volledig afhankelijk van donaties. Dat gebeurt op landelijk niveau door de grote producenten. Friesland Campina, De Hak, Unilever en dat soort concerns. Maar ook door de, zeg maar, de grote retailorganisaties, dus de Jumbo's en Albert Heijnen van deze wereld. Dus dat gaat via hun landelijke distributiecentra naar onze distributiecentra en gaat naar de voedselbanken. En op lokaal niveau haalt een voedselbank zelf voedsel op bij de supermarkten, bij de bakker en noem maar op. Wat belangrijk is om te weten, dat is dat in Europees verband, dus ook hier in Nederland, is vastgelegd dat de voedselverspilling die wij met z'n allen maken per jaar, dat is ongeveer ter waarde van 4 miljard euro per jaar, dat moet in 2030 met 50% verminderd zijn. Er zullen dus ook allerlei activiteiten richting huishoudens gaan, maar de grote winst zal gevonden worden in, zeg maar, in de productiekant en het hele kanaal naar de consument toe. En daar zijn met name nu de supermarkten sinds een maand of 2, 3 zeer intensief mee bezig. En afhankelijk van het filiaal waar je naartoe gaat, soms ligt het in een aparte anti-verspillingsvitrine. En dan koop je bijvoorbeeld een pond vlees voor een kwartje. In plaats van de 3, 4, 5 euro die het kost. Dat betekent dat 's morgens regelmatig rijen voor de supermarkt staan. Om juist die goedkope dingen te kopen. En dat zijn dikwijls niet de klanten van de voedselbank, want die hebben daar meestal geen geld voor. Mm-hmm. Dat betekent dat al het voedsel wat daarin gaat, en dat uitstekend voedsel, dat zou dus die dag normaal gesproken door de lokale voedselbank opgehaald zijn geworden. En dat zien we dus nu drastisch teruglopen. Eén voorbeeld. De stad Groningen, in 2 maanden tijd, wat zij ophalen in de stad, is met 60-70% teruggelopen.
Zo. En dat is wat ze lokaal ophalen. En dan is er nog een aanvoer vanuit de centrale distributeurs, zei je. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit in de praktijk wel betekent dat zij veel minder hebben wat gedistribueerd kan worden.
Nou, op landelijk niveau zien we dat eigenlijk nog niet. Kijk, het is zoals altijd, een ondernemer kijkt naar het laaghangende fruit. Dat doen een concern natuurlijk ook. En het laaghangende fruit is gewoon via het verkoopkanaal. Op deze manier wordt het vermarkt. En het gaat echt om substantiële bedragen. Dus laten we daar geen misverstand over bestaan. En vanuit de voedselbanken, A, we begrijpen het als ondernemer dat je dat doet. En B, we ondersteunen het ook. Want een van onze doelstellingen is het voorkomen van voedselverspilling. Wat we daar wel aan koppelen, dat is natuurlijk dat we aan de samenleving en de politiek en iedereen wel laten zien van fantastisch dat dit gebeurt. Maar heb ook oog voor de mensen die afhankelijk zijn van dit voedsel.
Ja, ja, exact. En dat koppelend aan wat je eerder noemde, dat na corona de cijfers juist toenemen, ontstaat er wel een enorme druk op jullie systeem, denk ik.
Ja, omdat we aan de ene kant, dat zal vanaf begin volgend jaar gebeuren, denken wij. We verwachten meer klanten. En we zien dus het voedsel op dit moment zien we dus teruglopen. Dus dat is een uitdaging. Van hoe kunnen we dat aan elkaar plakken, zou je kunnen zeggen.
En hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, op verschillende manieren. Om het even plat te slaan. We zijn met onze belangrijkste leveranciers in gesprek om te kijken of we een groter deel van die verspilling zouden kunnen krijgen. We zijn met bedrijven die tot op heden mondjesmaat leveren, zijn we in gesprek om te kijken van, kunnen jullie niet nog meer doen? Mm-hmm. Wat we ook aan het doen zijn, dat is om te kijken of we via het productieproces als zodanig van voedsel, of we daar ook stappen in kunnen zetten. Ik Ik zal er even één voorbeeld van geven, misschien wel interessant voor de kijkers. Stel, er is een fabriek die maakt aardbeienjam. Dat doet de fabriek niet alleen voor Albert Heijn, maar dat doen ze voor de meeste retailers, maken ze aardbeienjam. Maar elke retailer heeft zijn eigen samenstelling. Dat betekent, die aardbeienjam wordt gemaakt. Vervolgens wordt het in een aantal productiebedrijven wordt het stilgelegd. Alles wordt schoongemaakt, er wordt nieuw ingesteld en dan gaat de band weer draaien. Waar we nu al enige ervaring mee hebben, dat is dat als die band gewoon doordraait, dan ontstaat er, zou je kunnen zeggen, een tussenproduct met een unieke samenstelling. Omdat het een beetje van dit en een beetje van dat is. En voor de consument, onze klant, zal het niet merken. En het is voor degene, zeg maar, de producent, is het aantrekkelijk, want het ligt niet stil. En zo'n tussenvoorraad, zou je kunnen zeggen, gaat naar de voedselbanken, die daar heel erg blij mee is. Wij denken zelf dat we ook daarmee meer voedsel zouden kunnen krijgen. Wat misschien ook interessant is om te vertellen, dat is een groot samenwerkingsverband met de Universiteit van Wageningen, producenten, retailers, ministerie van Natuur en Voedselveiligheid. Dus landbouw, natuur en voedselveiligheid. Er zijn nu bij het tot stand komen van producten, zijn er ook heel veel reststromen. Dat zijn dus geen producten meer, die kunnen ook nergens voor gebruikt worden. En is het nou mogelijk om een businessmodel op te zetten, te ontwikkelen, dat je van die reststromen goede producten maakt, die vermarkt, op een zodanig dan een soort social enterprise, zodat het rendement teruggaat en in de business, maar ook in de vorm van voedsel naar bijvoorbeeld de voedselbanken gaat. Dus dat is ook een interessante, want die reststromen die zijn giga.
Ja, ja, zeker. Dat zien we natuurlijk ook veel voorbij komen als we focussen op duurzaamheid, hè, de circulariteit. Ik vind dit ook een bruggetje. Ik zie dat er inmiddels ook alweer allerlei vragen gesteld zijn, onder meer over het basisinkomen. En dat vind ik een bruggetje naar jouw kijk op sociale duurzaamheid. Wat is voor jou een sociaal rechtvaardige samenleving? Hoe ziet die eruit?
Nou, laat ik me vooral richten op de mensen waar we het nu wat mij betreft even over hebben, want dat is wel mede bepalend. Ik ga niet lang naar het verleden kijken, maar als je kijkt naar de ontwikkeling in Nederland van het sociaal stelsel, dat is wel interessant. Waarom? Omdat de toenmalige, in de 60e jaren ongeveer gebeurd zijn. De toenmalige beleidsmakers, dus dat was ook de cultuur van die tijd, dat was echt geregeld op van mensen die om wat voor reden ook niet in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien, verdienen. En dat krijgen ze ook een menselijke benadering, een menswaardige benadering. En mensen hebben recht op een vergelijkbaar leven wat mensen hebben die gelukkiger zijn, dat ze goede opleiding hebben gehad, enzovoort. En als je dat nu naar de afgelopen twee decennia kijkt, is die menselijke maat in mijn ogen totaal verdwenen. Het is volstrekt verbureaucratiseerd, met beleid wat totaal niet aansluit, maar dan ook echt letterlijk totaal niet aansluit bij de werkelijkheid zoals die bij mensen en gemeenten en culturen zoals die op dit moment is. Een pregnant voorbeeld daarvan, dat is die hele discussie van de overheveling van overheidstaken van 5 jaar geleden naar de gemeente. En dan gaat het met name over de jeugdzorg, het gaat over de werkvoorziening, het gaat over de hulp thuis. Toen, in 2000, waar ik nauw bij betrokken was, in ieder geval als informant van de Tweede Kamer, toen hebben we aangegeven wat de consequenties zouden zijn als die keuze gemaakt zou worden. Dat is wel gedaan. Nou, er is toevallig vorige week een rapport uitgekomen, mee van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin gehakt gemaakt wordt, letterlijk, van deze overheveling van rijksoverheidstaken naar gemeenten. Ja. De consequenties zijn giga. Daar zijn echt, dat is voor mijn rekening wat ik nu zeg, maar daar zijn tientallen doden mee gevallen, omdat mensen inferieure zorg hebben gekregen, veel mensen zelfmoord gepleegd hebben, en gewoon een enorm verschil in woonplaats, waar je toevallig woont, wat het voorzieningenpakket op basis van de WMO is. Ik heb mensen gesproken die zijn verhuisd, omdat in een gemeente daar in de buurt een beter voorzieningenpakket was voor hun noodsituatie als in de gemeente waar ze woonden. Dus ja, terug naar jouw vraag. De menselijke maat. Ik verwijs ook nadrukkelijk even hier, ik meld het wel even naar wat de hoorzitting deze week en volgende week over de toeslagen en belastingdienst en dergelijke. Dat is de rode draad. De menselijke maat is compleet losgelaten, weg.
Ja, en dat is dan zo paradoxaal, want het willen decentraliseren vanuit een overheid naar dichter bij de is juist wordt altijd verkocht als het dichter bij de burger brengen.
Ja, en dat is echt een studeerkamerbenadering, want dat gaat uit van de eigen kracht en de zelfbeschikking van mensen. Maar het kan echt iedereen gebeuren dat je door ziekte, door scheiding, door pech, door een ongeluk of wat dan ook, ontslag, je bedrijf gaat op de fles, dat je in een situatie komt waar je echt helemaal niets aan kan doen. En dan wil je op dat moment de hulp die je nodig hebt. En die is er dan niet, want het stelsel is gebaseerd op mantelzorg en eigen verantwoordelijkheid en dergelijke. En juist die mensen die het zo moeilijk hebben, en daar kan niemand zich aan onttrekken, dat als je honger hebt of je leeft in armoede, je staat stijf van de stress. Het enige wat functioneert bij jezelf in zo'n omstandigheid, echt onderzoek bewijst dat ook, dat is het korte termijn denken. Dat is het enige waar je aan kan denken. Ik heb vanavond geen eten voor mijn kinderen. Mijn stofzuiger is kapot. Hoe moet ik in godsnaam aan een stofzuiger komen?
Ja.
Die ellende.
Ja. Ik wil even overschakelen naar de vragen. Zoals ik net al noemde, zijn er verschillende vragen binnengekomen die gaan over het basisinkomen. Zie jij een basisinkomen voor iedereen als een mogelijke oplossing?
Nou, het is een, mag ik het, als ik het als een monster duid, armoede is een veelkoppig monster. Dat is niet een kwestie van alleen maar geld in pompen. Dat is ook weer, zou je kunnen zeggen, zo'n voorbeeld van een basisinkomen, wat een soort panacee, one size fits it all. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar laat ik toch even eerst iets anders zeggen over dat geld. Ik zei straks iets over dat. Je hebt al een weinig inkomen, maar het is wel toereikend. En ik vertelde toen dat het gat met een bijstandsuitkering en die definitie is 3000 euro op jaarbasis. Als je dat als Rijksoverheid zou financieren, dan ben je 2,2 miljard kwijt. Dat klinkt heel veel. Maar er is, en niet door mij, maar dat is allemaal na te kijken van wat ik nu zeg. Er is berekend wat het in Nederland kost om, zeg maar, die hele schuldenproblematiek, alle investeringen in armoede en noem maar op. Dan praat je over een investering van 10 miljard per jaar. Dat vinden we allemaal normaal. We vinden het normaal dat je schulden hebt, we vinden het normaal dat je naar deurwaarders gaat, dat de rechtbank wordt ingeschakeld enzovoort. Dus het is een enorm gebouw waar echt onvoorstelbaar veel werk wordt verzet door mensen die allemaal bezig zijn, gericht op die groep waar het om gaat. En dat kost 10 miljard per jaar. Dus dat vind ik voor mezelf wel een idee van waar zijn wij in hemelsnaam met z'n allen mee bezig. Dus terug even naar de vraagsteller. Terechte vraag. En ik denk echt dat dat de oplossing is. Mits het, zeg maar begeleid wordt. Maatwerk, menselijke maat. Per persoon, per gezin kijken wat is de situatie. En sommigen die zijn daar, een wethouder heeft een keer tegen mij gezegd, en dat gaat over de bijstand. 40% van mijn mensen bij de bijstand, daar hoef ik geen aandacht aan te besteden, die willen wel werken, die zijn ook zo weg. Die willen en die kunnen. 40-50% die zou verschrikkelijk graag willen, maar die kan niet, door chronische ziekte of andere redenen. Ja, 10% is lastig. Nee, zei hij, 10% is onmogelijk. We moeten gewoon met z'n allen accepteren dat een bepaald deel van deze grote groep, klein deel, ja, wat je daar ook mee doet. Mensen kunnen niet, of kunnen en willen niet. Maar als je ziet hoeveel energie er nu, dat was zijn stelling, hoeveel energie er gestopt wordt in die categorie mensen, wat echt doodzonde van de tijd en het geld is. Dus dan moet je die mensen moet je niet laten vallen, zeker niet. Maar die moet je dus niet een basisinkomen geven zo van, nou, en is geregeld. Die moet je dan op andere manieren, zonder de spanning die er nu op zit, dat je ze begeleidt en naar een, ja, naar een, gewoon een goed leven gaat leiden.
Ja, ik ga even door naar een vraag van Ina. Die gaat over ouderen. Zij vraagt of de AOW lager is dan het bijstandsniveau. En zo ja, is er ook een toename te zien van oudere mensen bij de voedselbank. Ina vraagt ook nog hoe die begeleid worden, want die kunnen niet meer werken.
Nou, dat is een zeer terechte vraag. Want zeg maar, de verdiencapaciteit, de extra verdiencapaciteit is letterlijk nul bij die mensen. Eerst even de eerste vraag. Het hangt natuurlijk even vanaf of je alleenstaande bent. Hè. Dan heb je een hogere AOW dan dat je samen bent. Als je per individu bekijkt, zou je kunnen zeggen. Maar het is daar aan gerelateerd. Er zijn natuurlijk ook nogal wat mensen die hebben in het buitenland gewerkt. En die verliezen dan per gewerkt jaar 2% per jaar aan de AOW. Krijgen dus 2% minder. Dus heb je 20 jaar in het buitenland gewerkt. Maar dat kan gecompenseerd worden tot bijstandniveau. Dus daar is een voorziening voor. Dus op zich, kijk, die AOW die is pak een beetje tot 2-3 jaar geleden. In mijn praktijk bij de voedselbanken tot 2-3 jaar geleden was toereikend om de vaste lasten te betalen en het normale, de normale dingetjes. Zonder rijkdom, zonder vakantie en zo. Maar dat zijn trotse mensen. Oudere mensen zijn meestal erg trots op wat ze gedaan hebben en hebben keihard gewerkt onder omstandigheden die wij ons niet meer kunnen voorstellen. En wat er dus sinds 2-3 jaar geleden gebeurd is, dat is dat een aantal vaste kosten zijn echt significant verhoogd. En dan moet je denken aan wat er ingehakt heeft. Dat zijn de verhoging van de huren. Wat er ingehakt heeft, dat is de aanpassing van de BTW. Zeg maar, die ook naar andere producten verhoogd is in plaats van het lage tarief. Nu het hoge tarief. En waar we natuurlijk mee zitten, dat is dat die bijstand in de afgelopen vele jaren niet verhoogd is. Ja, hij is wel verhoogd, op een bepaalde manier met de inflatie. Maar interessant is wat, misschien hebben de kijkers dat al een paar weken geleden ook wel gelezen, dat uit een recent onderzoek blijkt dat van de 40% die de westerse wereld het afgelopen jaar, de winst die het westelijk halfrond, de bedrijven, mensen enzovoort, extra verdiend hebben ten opzichte van 40 jaar geleden, al dat geld, dus een gigantisch veel geld, is voor 60% naar bedrijven gegaan en voor 40% naar de overheid en 0% naar werknemers en uitkeringsgerechtigden.
Dus samen gezegd, dat is dus
over scheefgroei gesproken. En dat is natuurlijk die kloof, die inkomens- en vermogenskloof, ook in onze samenleving, die destructieve effecten heeft.
Ja, ik zie dat we al bijna richting het einde van dit half uurtje gaan, Leo. Ik wil nog een enkele vraag even snel de revue laten passeren.
Ik zal snel antwoorden.
De eerste vraag, hoe zou Nudge of de 75.000 Nudgers kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de voedselbanken?
Contact opnemen met de voedselbank in de plaats waar je woont. Bel de voorzitter of iemand van het bestuur, telefoonnummers zijn op de website te vinden. Joh, ik ben die en die, dat is mijn achtergrond, wat zou ik voor jullie kunnen betekenen? Directere hulp kun je eigenlijk niet bieden, omdat de omstandigheden op lokaal niveau allemaal verschillend zijn.
Ja, want ik wilde net vragen, want jullie zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.
Ja, niet altijd. Dat hangt dus echt per voedselbank af. Maar bij elk aanbod zeg ik altijd, ga in gesprek met de voorzitter van de voedselbank of iemand van het bestuur. Dus niet even bellen van, hebben jullie vacatures? Hè? Nee, maar gewoon even in gesprek gaan, zodat ze ook jou leren kennen even. Kan allemaal digitaal. Zeggen van, nou, wat zijn de mogelijkheden bij jullie bij de voedselbank? En dan kun je voor jezelf bepalen van, hé, daar zit echt iets interessants bij voor mij. En met name bij die grotere voedselbanken moeten we ons goed voorstellen. Dat zijn gewoon bedrijven. Daar werken echt 500-600 man. Weliswaar part-time, maar ze werken. Alle ingrediënten van een groot bedrijf, die komen daar ook aan bod.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb zelfs begrepen dat het leger is ingezet. Klopt dat ook in de corona?
Ja, tijdens corona. Ja, Defensie werkt dus in de zorg, dat zal bij iedereen bekend zijn. Maar wij zijn ook, de voedselbank is ook een vitale organisatie, ook tijdens corona. En ze hebben tijdens corona, hebben zij in een aantal distributiecentra de zaak up and running gehouden. Gekregen en gehouden. En nu Dat is afgesloten en nu hebben we weer een nieuwe afspraak gemaakt dat in een aantal andere distributiecentra zij gaan ondersteunen. Dat is buitengewoon waardevol. Daar zijn we ook heel erg blij mee.
Dat kan ik me helemaal voorstellen. Marius vraagt of je het voorbeeld over de reststromen nog iets concreter kunt maken.
Dan laat ik het heel concreet maken, want een paar jaar geleden is er een ondernemer in Amsterdam geweest die heeft wat heet Soepelisjes. En die had het idee, ik ga een restaurant openen met soepen, met name. En voor elke liter soep die ik aan de klant geef, gaat er ook een liter soep naar de voedselbanken. Nou, vorig jaar hebben we 100.000 liter soep gehad. Die soep die is uitsluitend van reststromen gemaakt. Dus dan moet je denken, met afgezien van misschien wat bouillonblokjes, om het maar even zo te zeggen, en dergelijke. Maar de ingrediënten, met name de groenten en de andere ingrediënten die daarvoor nodig zijn, allemaal via reststromen die anders vernietigd zouden zijn. En het is fantastische soep, hè? Wordt nu inmiddels ook verkocht in de business-to-business, dus naar cateraars enzovoort. Mm-hmm. En wij profiteren daarvan en de klanten zijn er heel blij mee. Dus dat zijn pure reststromen die iedereen, als je ze ziet liggen, gooit weg. Je kan er niks mee en er wordt een verrukkelijke soep van gemaakt.
Ja, en dat is nou weer een heel mooi voorbeeld van het ondersteunen van beide doelstellingen.
Precies.
Ja, verspilling en honger. Hebben jullie vooral voedsel of ook geld nodig, wordt er gevraagd?
De voedselvraag op dit moment, dat is ook weer per locatie verschillend op dit moment. Dat heeft te maken met die anti-verspillingsaanpak. Dat is per plaats verschillend. Dus als mensen dus voedsel zouden willen doneren of bedrijven die voedsel zouden willen doneren, neem SVP contact op met die lokale voedselbank. Het geld, daar moet ik even iets, misschien ook wel interessant, misschien ook wel iets in de media deze week over gehoord. Dat nu voor het eerst de Rijksoverheid, het kabinet, besloten heeft om ook de voedselbanken financieel te gaan ondersteunen. Okay. Dat is echt een absolute doorbraak, omdat ik denk zelf uit schaamte dat men nooit heeft willen erkennen dat er in Nederland ook honger geleden wordt. Mm-hmm. Nou, nu de minister van LNV en de staatssecretaris van Sociale Zaken erbij gevallen door de Kamer deze week, die gaan ons ondersteunen. Dat betekent voor hen geld en dat betekent voor de voedselbanken voedsel, want wij kopen geen voedsel. Uiteraard niet, want op het moment dat de voedselbanken geld zouden hebben om voedsel te kopen, ja, dan is het niet meer interessant om voedsel aan de voedselbanken te geven. Dus wij willen van de overheid willen we dat ze een vangnet gaan maken met voedsel mm-hmm. voor de voedselbanken. Terug naar de vraagsteller. De lokale voedselbank kan altijd geld gebruiken. En als iemand zegt, ik wil dat op landelijk niveau doen, laten ze contact met mij opnemen.
Helder. Ik denk dat we moeten afsluiten. Leo, hartstikke bedankt. Er zijn al verschillende mensen die hebben aangegeven hoe interessant ze dit gesprek vonden. Dus ook waardering en dank vanuit het publiek.
Heel graag gedaan. Tot kijk.
Tot kijk.